Allemaal heel hartelijk welkom in de naam van onze Heer en Heiland Jezus Christus. We zijn er weer allemaal, hè? Allemaal weer terug van vakantie. De scholen weer begonnen. Ja. Einde van de pret, hè? Ja. Ja. Goed. Maar ook jullie allemaal hartelijk welkom, jongelui. En ook jullie hier in ons midden. Misschien kun je me helemaal niet verstaan, maar oh, dat vertelt aan mama Adrie wel. He? Ja. Fijn dat we zo weer met een volle gemeente zitten. Dat is gewoon heerlijk. Om zo allemaal die blijde gezichten te zien. Ook van de kinderen, ondanks dat ze morgen weer naar school moeten. He? Ook zij die via de techniek op een ander tijdstip meeluisteren, willen we ook vanaf deze plaats heel hartelijk groeten. Ik geef u gelegenheid voor een stil gebed, waarin u ook alles kan opruimen wat er in de weg staat tot onze hemelse Vader. Mijn broeder en zuster, dan mag u ook weten dat vanmorgen onze hulp is van God onze Vader, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in eeuwigheid, die nooit loslaat het werk wat zijn handen begonnen te doen. En daarom genade en vrede zij u van deze God die onze Vader is en van Jezus Christus zijn Zoon, onze Redder. In en door de gemeenschap met een heilige geest. Halleluja. Amen. Onze zieken. Ik denk aan onze broeder Ab en onze zuster Wil Veenstra. Onze zuster Wil Veenstra, daar is ook borstkanker geconstateerd. En zij wordt dinsdag geopereerd. Gebed voor deze familie, die al zoveel te verduren heeft gehad, maar ze weten dat ze een machtige Heer hebben. En we begrijpen een heleboel dingen niet. Maar draag ze op in uw gebeden, ook als Wil dinsdag naar het ziekenhuis gaat en geholpen wordt. Het ging wel aardig met Ab. Ja, je voelde je wel aardig. Je bent er trouwens. Dat is al fijn. He? Ik denk ook aan de familie Bootsma. Vergeet ook hun niet. Onze broeder Koren. Vergeet ook hem niet. Onze broeder Slikker is weer. Jan Slikker is weer niet geholpen. Kon weer niet. Nou zal het. Dinsdag wordt hij opgenomen. En dan zal het Woensdag wordt hij opgenomen. En dan zal het donderdag geholpen worden. Zeg ik het goed, Jan? Ja, hij was er wel. Jonge Jan. Oh, Hans bedoel ik. Ja hoor. Goed. En dan denk ik ook aan onze broeder Henk Huisman. Het sprak zo net Aafke. Het gaat goed met hem. Hij is ook dankbaar. En Aafke ook, die zegt, het is heerlijk gewoon. En we zien dat het zo goed gaat. Ineke van der Haven wil ik ook zo bij u brengen. Vergeet ook haar niet. Ze is geopereerd aan de schouder. En ik heb een brief gekregen van onze zuster Nel Biersteker. Ze zegt, zou je die graag voor willen lezen? Ze zegt, nou ja, ze zegt, doen het wel. Had je ook even kunnen roepen, Nel? Nee. Lieve gemeente, schrijft ze. Gebed helpt en geeft rust. Dat heb ik verleden week, zondag nadat er voor mij gebeden is, ervaren. Ik mag u meedelen dat ik na een goede nachtrust vol vertrouwen de operatie ben ingegaan. De polsprothese operatie is goed verlopen en ik heb tot nu toe geen pijn gehad. Ik ga nu vol vertrouwen het revalidatieproces in. Dank voor uw gebeden, lieve kaarten, telefoontjes en belangstelling. en medeleven die u mij heeft getoond. Vriendelijke groet van onze zuster Nel. Maar blijft u voor haar bidden. Voor een volledig herstel van die pols. En over een half jaar moet die andere pols. Dus ze heeft nog wat in verschiet. Ja, gedenk haar in uw gebeden. Nog een bericht van onze zuster Leidy. Is onze broeder? Ja, onze broer is er. Leidy ligt nog in het ziekenhuis als gevolg van de bijwerkingen van de narcose en een hevige bloeding van de operatiewond. Ontslag vanuit het ziekenhuis is uitgesteld tot na geheel herstel. Leidy ligt op kamer 509. Ja, dat kan ook gebeuren. Maar blijft u voor Leidy en ook voor onze broeder bidden. Het is zo belangrijk. Dan heb ik nog een bericht. Een blij bericht. Klaske schrijft dat. Onze zuster Klaske is heel erg dankbaar voor alle gebeden en het medeleven tijdens haar ziekte. En dat ze afgelopen week is verrast met heel goed nieuws. De uitslag van de scan was heel goed, mag ik wel zeggen. Hè? En ik mag een half jaar wegblijven. Nou, dat is toch heerlijk, hè? Dat is het heel positief. Wij zijn er ook heel erg blij mee. Maar ook hier geldt, blijf voor dat gezinnetje bidden. Nog meer briefjes? Dan heb ik nog een heel blij bericht. Net zo blij hoor als die Verklaske. Nog even op de valreep staat er. Iets leuks om af te kondigen. Dat was gisteravond om tegen 10:00 geloof ik kreeg ik dat berichtje. Op 8 september om 2:09, midden in de nacht, is onze zoon Joa Marinus de Vos geboren. Hij weegt 4590 gram. Moeder en kind maken het goed. Wat een bulletje. Hè? 4590 gram. Ja, ja, ja. Moeder en kind maken het goed. En de apentrotse vader staat ook nog op zijn benen. Zou hij er doorgezakt zijn? Hij heeft het ook doorstaan. Ja, dat is even goed wat. En de grote broer, die vindt het maar prachtig. Ja, groeten van Coriatne, Geert, Hosea en dan ook Joa. Ja, dat was ook weer een blijde boodschap. De Bijbelclubs gaan ook weer beginnen. Er is nog plaats, genoeg plaats zelfs. Dus heeft u het in uw hart om ook eens een jaar mee te lopen of zo, gezellig mee te, ja, gezellig, fijn mee te doen, kunt zich opgeven aan Martin Vos. De meeste beginnen geloof ik volgende week, maar anders hoort u het wel. Het seizoen begint weer helemaal volop. Dan heb ik nu nog een heel droevig bericht. Waar ik dus echt wel mee bewogen ben, maar het is nu eenmaal zo. Onze broeder Martin Vos van Julianendorp heeft het ambt van oudste neergelegd. De inzichten van hem komen niet overeen met de inzichten van de kerkraad. En hij zegt, ik kan het niet meer doen. Ja, dat is moeilijk. Maar het hele gezin heeft ook bedankt als lid. En dat vind ik ook heel erg en heel jammer. Blijft u voor hen bidden. He, wij wensen hen ook met het hele gezin Gods rijke zegen toe. En zijn genade. Ja. Het is triest, het is heel jammer. Het is een keuze die hij gemaakt heeft. En ja, wij moeten dat gewoon accepteren, maar het is wel moeilijk. Maar, dat zeg ik, blijf bidden. Zoals we dat van Nel hoorden, dat ze zo ervaren heeft dat er om gebeden werd. Dat willen we ook voor hun doen. Dan heb ik nog een blij bericht. En dat is, 1 oktober is er een bevestigingsdienst. Waarin 5 broeders en zusters lid worden van de gemeente. En ik wil ze even bij namen noemen. Ik weet dat 2 zijn er, meen ik niet. Ik zie ze niet zitten, nee. Maar dat komt volgende week dan wel. Dat is Hetty en Gert Middeljans. Even staan met z'n tweetjes. Dan kan iedereen zien wie jullie zijn. Nou, dat zijn ze nou. En Gert van der Haven. Van der Hagen. Ja, Gert. En dan ook nog Gerry en Jan Terpstra. Maar zij zijn er dit weekend niet. Maar volgende week zullen ze er wel zijn. Nou, dan laten we ze volgende week wel even staan. Nee? Wij zijn heel blij hoor, dat er weer 5 mensen zijn die lid willen worden van de gemeente. En toch moet ik ook even vragen aan de gemeente. Als er eventuele bezwaren zijn tegen deze mensen. Ik kan het me haast niet voorstellen hoor, het zijn zulke lieve mensen. Maar ik moet het toch voorlezen. Als er eventuele bezwaren zijn, dan kunt u die schriftelijk indienen binnen 14 dagen. En voor de rest, bid voor hen. Dan heb ik nog een berichtje van de kerkraad. Onze broeder Erik Lawik van Pabst zal een periode rust nemen. Door omstandigheden in het gezin. En wij gunnen hem die rust. Dat hij zich weer helemaal mag geven aan zijn gezin. En dat hij weer, ik zou maar zo zeggen, gauw bij ons in de kerkraad komt. Wij wensen ook hem veel zegen en Gods rust in het gezin. Volgende week zondag, daar gaat bij ons voor Piet de Jong, heilig avondmaal. Bid ook voor Piet. Wat is het heerlijk dat we met elkaar het heilig avondmaal mogen vieren. Het offer van God. Dat lazen we vanmorgen in ons dagboekje. En lazen we dat gedeelte over Abraham die zijn zoon moest offeren. En toen hij die mes ophief, dat er een engel was die zegt, ho, ho, Abraham. Met andere woorden, ik heb een ander offer voor deze wereld. Jezus Christus. En dat mogen we volgende week vieren. Dat Jezus Christus bereidwillig in alle vrijheid naar dat kruis van Golgotha ging. Wat er had maar 1 woordje hoeven zeggen. En een heel leger stond bij voor hem te beschikking. Nee, maar hij ging in gehoorzaamheid naar het kruis. En God wekte hem op als het enig volmaakte offer voor altijd. En hij zit aan de rechterhand van God. En hij bidt en pleit voor ons allen. Lieve gemeente, wat zijn we rijk. Wat zijn we rijk. Volgende week donderdag dus onze broeder Piet de Jong, heiligavondmaal. Donderdagavond hebben we bidstond, 8:00, dan bent u heel hartelijk nodig. Nu vanmorgen is er een extra collecte en die is ten behoeve van Mercy Ships. Dat weet u allemaal wel, het grote hospitaalschip dat naar de arme landen gaat en daar allerlei operaties ondergaan aan mensen die geen geld hebben om dat te kunnen betalen. Dus volgende week, zeg ik dat goed? Nee, nu vanmorgen herstel. Nu vanmorgen, ja. Toch? Ja, wel, het is de 10e, ja. Vanmorgen is die collecte van Mercy Ships. En dan rest mij alleen nog woensdagmorgen inloop van 10 tot 11:30. Dat bent u heel hartelijk nodig. Of heel hartelijk mag komen, in en uitlopen mag u. Kopbakje koffie, praatje. Nou, ik hoop dat ik niks vergeten ben. Vanmorgen gaat bij ons voor onze broeder. Fijn dat je er weer bent, man. Nee. Ja. En ik wens je ook God zegen bij het doorgeven van zijn woord. En wij vervolgen de dienst met het heerlijk zingen onder leiding van muziek en backinggroep.
We beginnen met kinderliedjes. En volgens mij was het Fien en Carlijn. Mijn geheugen laat me dit keer niet in de steek. Maar de rest van de kinderen mag ook naar voren komen hoor. Ik heb maar 2 microfoons. Kom maar hoor. daar is Fien. Oh, daar is Fien. Ja. Jongens, we zijn toch niet verlegen, hè? Mijn God is zo groot. Mijn God is zo groot, zo sterk en
zo
groot, zo sterk en zo machtig, maar niets wat hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets dat hij niet kan doen. Mijn God is zo groot, zo sterk en zo machtig, er is niets wat hij niet kan doen. Ja, jullie waren toch niet verrast, hè? Ik hou wel van dit soort dingen. Dapper als David. Wie is dat ook? Zijn er dapperen onder ons? Niemand? Nou, als we in de Bijbel lezen, dan lezen we het ook. Hoe dapper David was en hoeveel hij verslagen heeft. Daar was hij niet de hele tijd mee bezig. Want als je goed kijkt, dan was David niet met zijn vijand bezig, maar hij was met God bezig. En omdat hij met God bezig was, kon hij de strijd aan. En was hij dapper. Dus met God ben je dapper. Okay.
Amen.
Samen met mijn God kan ik elke reus verslaan. We hebben nog een kinderlied. Ik heb er 3 gekozen. Kom binnen, kom binnen. Nummer 31 is dat. Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen. Kom gauw, en wachten op jou. Wij willen vertellen aan groot en aan klein, dat Jezus jouw redder en koning wil zijn. Kom binnen, kom binnen, het feest gaat beginnen. Kom gauw, wij wachten op jou. Dan gaan we fijn zingen een lied, een refrein, dat God in de kinderliedjes. Heel erg bedankt voor het meezingen. Ging erg goed. Zo. ...771. Wij zijn gekomen. Ome Klaas, als u wil inzetten op een 4e.
Thank you.
Zo heet het lied ook. En we komen alleen voor God, we komen ook voor elkaar. Maar omdat God hier nu is, kom ik ook voor u. En zijn we samen in eenheid. Dat is gewoon heel mooi. We gaan zingen. Ik ben vrijgekocht. Dat is een medley. Dus dat zijn drie liedjes aan elkaar. Maar goed, dat wisten jullie wel, toch? Het is niet met Litouwers. 447. Ik ben vrijgekocht. Om over je redding te zingen. Dat je echt vrij bent. En dat God je vrij heeft gemaakt door zijn Zoon Jezus Christus. Dat mogen we aan vasthouden. Ook als we lijden. Als er ziekte is. Als er afscheid is. Maakt niet uit wat er is. Wij mogen ons vasthouden aan de Heer Jezus. Hij is onze rots. Hij is ons vertrouwen. En ik kan het niet genoeg zeggen. Als ik mijn zoondienst moet typeren. Dan zou ik zeggen hoop. Wij hebben hoop op God. Adonai. 669.
Thank you.
542, God van trouw. Heel mooi lied, Psalm 121 heb ik opgeschreven. Daar is het lied een beetje op gebaseerd. En 121 zegt, ik hef mijn ogen op naar de bergen. Van waar zal mijn hulp komen? En ik ben op vakantie geweest en ik heb heel wat bergen gezien. En als je de waterval wilde zien, dan moest je de berg op. Dat is wel heel apart. Dus je moest naar de bron terug. En zo is het ook voor ons. We moeten de berg soms op, we moeten de berg niet alleen bekijken, eromheen wandelen, maar ook de berg op gaan om naar de bron terug te gaan. Zoals Mozes de berg op ging en in de tegenwoordigheid van God was, zo mogen ook wij de berg op gaan en in de tegenwoordigheid van God zijn. God van trouw. Stel mijn hoop alleen op u. Als laatste lied wil ik zingen Johan de Heer 595a. Waarom de aarde staat, weet ik niet. Dat is een lied, dat kreeg ik toen ik op vakantie was. En dat is een lied, dat heb ik al, ik zal niet zeggen 100 jaar, want zo oud ben ik niet. Maar ik ben wel over de halve eeuw heen. En ik had hem al een hele tijd niet gehoord en ineens viel hij naar binnen. Dat heb je soms. En dan zit je en dan heb je een lekkere, relaxe tijd en dan valt het lied naar binnen. En ik ben eens naar het lied gaan kijken en we zingen hem vaak met de Advent. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi lied. Maar de achtergrond waarin de schrijver het geschreven heeft, en ik lees hem even in de Bijbel in gewone taal, Efeze 3, vers 16, 17. Daarom bid ik, en dat zegt Paulus vanuit de gevangenis in de kerker in Rome, dat God jullie, de Efeziërs, diep van binnen kracht wil geven door zijn geest. Ik bid dat hij jullie zo groot maakt dat Christus altijd in jullie aanwezig is. En ik bid dat God door de liefde van Christus de gemeente of de kerk sterk wil maken en laten groeien. Nou, dat is een hoopvol lied is dat eigenlijk. Hè? Als je zelf in de gevangenis zit en je kunt je medebroeders en zusters kun je bemoedigen omdat je bezorgd bent met hun. Maar dat je toch kunt zeggen, de kracht van God, Christus en ja, de sterkte van de Heilige Geest. Dat je je daarop kunt focussen. Ook als je het misschien niet helemaal ziet zitten. Dat je denkt van nou, het is moeilijk. Ik zie een berg, ik kan de berg niet beklimmen. Maar is er misschien iemand die met mij samen de berg op wil gaan? Ja, ik zou dat graag staande willen zingen. Dus als u kan en wil.
Thank you. Goedemorgen. Ik ben blij u weer te zien. En ik ben natuurlijk heel erg blij dat Jezus mij heeft gered. Maar ik was ook erg blij dat ik bij de voorzang aanwezig was. Die enthousiaste meisjes en jongens die hier stonden. Met dat zingen en elk muziekinstrument jubelde mee. Het was een feest om te zingen. En ik dacht even bij mezelf, ja, je kunt het best zeggen, ik sluit me daarbij aan, amen. En dan naar huis gaan. Maar ik weet ook dat we zo gemakkelijk weer kunnen stoppen met zingen. En dan ook weer zomaar in de put kunnen raken. Ik werd blij bij de mededelingen. Ik werd verdrietig bij de mededelingen. Het houdt me nog steeds bezig. En dan denk ik, ja, het is maar goed dat we deze dag hebben. En dat we in de stilte kunnen gaan om naar de Heer te luisteren. Laten we daarom de dienst in zijn handen leggen nu. Liefdevolle Vader in de hemel. Wat is het bijzonder dat we u Vader mogen noemen, u de Almachtige God, die hemel en aarde geschapen heeft. We mogen u Vader noemen door de Heer Jezus Christus, die voor ons kwam, die voor ons stierf, die voor ons opstond uit de dood, die voor ons terugkomt. En daar kijken we naar uit. We leven in zo'n angstaanjagende tijd op het ogenblik. Er gebeurt zo verschrikkelijk veel en het is net alsof er geen leiders meer zijn, Heer. We wachten op een sterke man. En we weten dat die sterke man genoemd wordt in uw woord, maar dat u eerst komt. Heer, wat zal het geweldig zijn als de bazuin gaat schallen. Als u komt om al uw kinderen in een oogwenk tot u te nemen. Eigenlijk is dat alleen al de reden om altijd blij te zijn. We zijn van u. Maar we hebben uw woord zo nodig en daarom willen we ons hart daarvoor openstellen vanmorgen en we vragen u, reinig onze harten en reinig onze hoofden. Laat er niets in ons zijn wat uw zegen in de weg kan staan. Geef dat we ongehinderd kunnen luisteren en dat we uw boodschap verstaan. Heer, dank u wel dat u gisteren en heden dezelfde bent en tot in eeuwigheid. Dat er bij u altijd nog wonderbare kracht is, dat uw geest werkt, ook vanmorgen hier. We houden onze handen op. Wilt u ons geven, Heer, vanmorgen, mild en overvloedig, uit genade. Amen. We kunnen toch eerst nog wel een lied zingen. Of moet ik nou meteen beginnen? Ik had zo'n mooi lied in gedachten, hè. Het is wel een beetje lang en je moet erbij staan. Glorie aan God. Jullie gaan ook veel te vlug zitten, hè. Ja, nou, ik zal je direct tegenhouden. Glorie aan God, we gaan staan.
Thank you.
U mogen blijven staan. De hele tijd. Het wordt een lange preek. Wij gaan straks na de Bijbellezing zingen, daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Dat is 218. Daar zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Ik lees twee stukjes voor u uit Joshua. Joshua 6. Ik begin te lezen bij het eerste vers. Intussen had Jericho de poort gesloten. Het was volkomen gesloten voor de Israëlieten. Niemand kon daaruit of ingaan. En de Heere sprak tot Jozef, zie, ik geef Jericho met zijn koning de krachtige helden in uw macht. Gij moet om de stad heen trekken, terwijl alle krijgslieden eenmaal om de stad heen gaan. Zo moet ge 6 dagen doen, terwijl 7 priesters 7 ramshoorns voor de ark uitdragen. Maar op de 7e dag moet gij 7 maal om de stad heen trekken en de priesters zullen op de hoorns blazen. Wanneer men op de ramshoorn de toon aanhoudt en gij het geluid van de hoorn verneemt, dan moet het hele volk een luid gejuich aanheffen en de stadsmuur zal ineenstorten. En het volk moet daarop klimmen, ieder recht voor zich uit. Nu vanaf het 15e vers. Op de 7e dag echter stonden ze vroeg op. Zodra de dageraad gekomen was en trokken op dezelfde wijze 7 maal om de stad heen, alleen op die dag trokken zij 7 maal om de stad heen. Toen de priesters bij de 7e maal op de horens bliezen, zei Jozua tot het volk, juicht, want de Heere heeft de stad u gegeven. Doch de stad en al wat erin is, zal door de ban de Heere gewijd zijn. Alleen de hoer Rachab zal in leven blijven, zij en allen die met haar in het huis zijn, omdat zij de boden die wij gezonden hadden, heeft verborgen. Gij echter neemt u in acht voor het gebannene, opdat gij niet, terwijl gij met de band slaat, van het gebannene neemt en de legerplaats van Israël onder de band brengt en het in het ongeluk stort. Tot zover. Daar zijn geen grenzen.
Thank you.
U kijkt natuurlijk allemaal naar de televisie. En waarschijnlijk ook wel, zoals ik, naar allerlei praatprogramma's. En wat mij nou de laatste tijd zo opvalt, dat is dat als er bekende Nederlanders zijn, en er wordt over de Bijbel gesproken, dan barst de kritiek in alle hevigheid los. Ik hoorde een zeer geleerde man zeggen, de Bijbel is een gemeen boek, een naar boek, een oorlogzuchtig boek, een gewelddadig boek. En mijn vrouw keek mij aan en ze zei, het is toch verschrikkelijk. En ik zei, ik zal je wat voorlezen. En ik las dat eerste stuk uit het boek Jozua. Want laten we eerlijk zijn, het is toch eigenlijk een verschrikkelijk verhaal wat hier staat. Ik heb er maar een paar stukjes van gelezen, maar u moet het thuis maar in zijn geheel lezen. Het is ontzettend. Daar trekt een leger soldaten om een stad heen. Eigenlijk moet ik zeggen, daar trekt een volk om een stad heen. En ze hebben maar één doel voor ogen. Jericho moet vernietigd worden en niemand van de inwoners mag overblijven. Dat is toch wat? Daar word je toch helemaal naar van? Wat een slachtoffersweer. Nou moeten we natuurlijk wel de dingen in de juiste vorm gaan proberen te zien. Anders komen we er niet uit. Ik denk dat u het zo moet zien. Israël is bezig, was bezig met een kruistocht. En te midden van dat volk gaat God. En God heeft een doel voor ogen. Want God heeft een belofte gedaan. De moederbelofte noemen we die. Genesis 3 vers 15 en 16. Ik zal vijandschap zetten. God heeft een doel voor ogen. Vanaf het uitspreken van die belofte heeft God Bethlehem op het oog. Heeft God Jeruzalem op het oog. Heeft God Golgotha op het oog. God wil de wereld redden. Zie het maar zo. Als Israël door de vlakte van Jericho trekt om niet alleen een stad, maar een heel land in bezit te nemen, dan is voor de Heer Jezus Christus de tocht naar het kruis begonnen. En weet u wat er dan gebeurt? Dan gooit de duivel een slagboom over de weg. Jericho, een hoog ommuurde stad. Toegang tot het beloofde land. Je kunt er omheen trekken, maar dan doen de inwoners van de stad een uitval en dan zit je als een rat in de val. Weet u wat het is? De Satan wil verhinderen dat er een kind geboren gaat worden in Bethlehem. De Satan wil verhinderen dat dat kind de zonden van alle mensen op zich gaat nemen. Daarom trekt dat volk dat beloofde land in. Waarom moet Jericho vallen? Waarom zo gewelddadig? Het antwoord vinden we in Genesis 15 vers 16. Daar staat de maat der Amorieten. En die woonde daar, is vol. Net als bij Sodom en Gomorra. De zonden van Jericho waren ook tot in de hemel doorgedrongen. En God gaat orde op zaken stellen en het land dat hij beloofd heeft aan het Abraham, Isaac en Jacob, aan het volk geven dat de naam Israël draagt. Maar dan moet er dus eerst gezuiverd worden. En dan moeten we er goed oppassen dat we nou niet ineens gaan zeggen, ach, 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 wat is dat allemaal zielig, want God geeft elk mens altijd een kans. En nu moest Jericho vallen, want Jericho is de toegangspoort tot het beloofde land. Zonder Jericho te nemen kom je het land niet in. Als u de Bijbel een beetje kent, dan weet u dat Jozua eerder in die stad is geweest, in dat land is geweest. Maar ook in Jericho. Hij ging toen met zijn tienen dat land in. Ze waren de verspieders. En toen ze terugkwamen, toen waren er 8 van die verspieders die zeiden, dit is niet te doen. Laten we maar teruggaan naar Egypte, anders sterven we in de woestijn, maar je kunt beter een slaaf zijn in Egypte dan nu doorgaan, want we worden vernietigd door die mensen die in dat land wonen. En toen was er een man, Caleb, en zijn vriend Jozua stond naast hem. En Caleb zei toen, jullie moeten je mond houden, God heeft het ons beloofd. En als God iets belooft, dan maakt hij het waar. Ach, die stad die was niet zo groot. Maar wat de muren zeg, 5,5 meter breed en 15 meter hoog. En op die muren die bewapende soldaten. En Jozua heeft natuurlijk vast en zeker gedacht, nou heer, ik weet het niet, maar hoe gaat u dit in vredesnaam aanpakken? U hebt gezegd dat Jericho met al zijn krachtige helden in bezit genomen zal worden. En toen kreeg Jozua een opdracht voor een soldaat om stapelgek van te worden. Denk eens even aan onze eigen geschiedenis, hè. Juni 44. Een immens groot leger is klaar om over zee te gaan naar Normandië. Er moet alleen een sein gegeven worden door de bevelhebber. En dan komt daar die bevelhebber en die gaat voor dat immense leger staan. En die zegt, nou mannen, denk er goed om, je steekt dat water over en je gaat aan land, je houdt je geweer over de schouder en je houdt je lippen stijf op elkaar en je marcheert dat land maar in. Nou, dan waren we nu nog niet bevrijd geweest. Dan waren zij onder de voet gelopen en de dictatuur over Europa was begonnen, dat kan eigenlijk niet anders. Maar zo is het bij Jericho. U hebt het toch gelezen? Of denk, lees het nog eens een keertje goed na. Dat volk moet 6 dagen om die stad heen lopen. En op de 7e dag 7 maal. En niet met die bravoergedachte, we zullen dat varkentjes even wassen. Ook niet met de gedachte van, we hakken ze in de pan. Ook niet met dat lied wat we straks aan het einde van de boodschap gaan zingen. Wij zullen overwinnen. Niets daarvan. Als die soldaten daar op die muur stonden te schelden en te lachen en te spotten, dan moesten zij zwijgen. In hoofdstuk 6 vers 10 staat, laat er geen woord uit uw mond uitgaan. Zo gek kun je toch niet bedenken. Dan ben je soldaat. Je komt om te vechten. Je moet om een stad heen lopen. Je moet je lippen stijf op elkaar houden. Je mag niet zeggen, Sam, hoe sta jij er tegenover? Moos, wat denk jij ervan? Je mag helemaal niks. Niets zeggen. Doodse stilte. Alleen dat geluid van die voetstappen. Zo heeft God het bevolen. Nou, ik denk dan sterf je van de zenuwen. Doodstil zijn. Wat is dat nou? Ik wil u dit zeggen vanmorgen in alle bescheidenheid. Het gaat er in ons leven om wat we met ons geloof doen. Wij denken altijd, als ik naar mijn geloof, dan zit het wel goed. Nee, met dat geloof moet je iets doen. Ik weet niet of u het ook zo gaat, maar ik dacht, we worden steeds uitgedaagd door mensen. Dat overkomt me zo vaak ook in die flat met al die oude knarren waar ik woon. Al die oude mensen. En ze durven het zomaar te zeggen. Waar is nou jouw God? Heb je nog gebeden? Heeft het wat geholpen? Een maand of twee geleden vroeg een vrouw aan mij. Wilt u voor mijn zuster bidden? Ze woonde samen in een flatje. Bij ons. En stok oud allebei. Doen helemaal nergens aan, zeggen we dan. Maar ze had gehoord dat ik tegen iemand gezegd had, ik zal met mijn baas over je praten. Zo zeg ik het dan maar. En ze zei, wilt u eens met uw baas over mijn zuster praten? En twee weken later ging dat mensje dood. Nou, zei ze, dat praten heeft ook niks geholpen. En dan barst meteen de kritiek weer los. Daar lopen we tegenaan, telkens en telkens weer. Wat heb je aan je geloof? En er wordt wat afgespot. En dan proberen wij onszelf te verdedigen. En de fout die ik ook nog wel eens gemaakt heb in het verleden, gelukkig, ik heb ook een beetje verstand gekregen, ik probeer God niet meer te verdedigen, hoor. Dat kan ik helemaal niet. Ik ga God niet verdedigen, dat doet God zelf wel. Ik vertrouw hem alleen. Ja, ik vertrouw hem volkomen. Ik geloof dat hij waar maakt in mijn leven wat hij belooft en dat hij dat ook doet bij u. Maar wat doen we met ons geloof? We reageren allemaal op verschillende manieren. De een kruipt in bed als de moeilijkheden komen. Hij kan er niet meer tegenop. Hij gebruikt dat geloof als een slaappoeder. En de ander die zegt, het zal allemaal wel Gods wil zijn. En weer een ander gaat al zijn problemen met al zijn energie te lijf, om dan uiteindelijk uitgeput neer te zakken. En nummer drie verliest al zijn vertrouwen en zegt alleen nog maar, hoe kan God dat toch doen? En als we nou heel eerlijk zouden worden, dat zijn we natuurlijk altijd, hè. Dan zeggen we allemaal, denk ik, ik heb dat moment wel dat ik denk, waarom laat God dit toe? Of waarom doet God dit zo? En dan kom je er niet uit. Weet u, ik moest vrijdag even snel naar een apotheek toe en onze apotheek was gesloten, dus ik moest naar een ander en ik reed wat hard. En het hielp me niks, want ineens gingen de spoorbomen dicht. Een slagboom over de weg. En dan moet je stoppen, je kunt er niet doorheen. Nou, zo gaat het nou ook in ons leven, in ons geloofsleven. Ineens is daar die slagboom. Dat gebeurt in dat gezin waar vader plotseling ernstig ziek wordt. Dat gebeurt bij dat echtpaar dat elkaar steeds meer met andere ogen aan gaat kijken. Dat gebeurt met de jongeren die niet meer begrijpen wat er allemaal gebeurt in de wereld. Ineens is daar die slagroom. Die slagboom. Ja, dan kun je zien dat ik oud word, hoor. Maar u luistert tenminste. Ja, dat is het voordeel, ze hebben het gehoord. Maar ineens is daar dan die slagboom, hè? Die onmogelijke situatie. Wat moet je nou doen als er plotseling zo'n muur van twijfel in je leven oprijst? Wat moet je doen als je leven plotseling volledig ondermijnd wordt? Wat moet je doen als je plotseling oog en oog met een ernstige ziekte of misschien wel met de dood komt te staan? Hoe neem je die hindernis? Kijk, en nou zijn we op het juiste punt aangekomen. We moeten onze eigen onmacht voelen. We moeten weten, goed beseffen dat we machteloos zijn. We moeten denken aan dat woord van de Heer Jezus. Johannes 15 geloof ik, maar dat weet ik niet zeker. Zonder mij kunt ge niets doen. Hou dat even vast. Dat heeft Jezus gezegd, dat was Johannes 14 geloof ik. Zonder mij kunt ge niet doen. We moeten ervaren dat onze bravoerhouding niet helpt. We moeten met God praten. We moeten in de stilte gaan. In de stilte. Zoals dat volk. Krankzinnige. Zwijgend om een stad. Het enige wat je hoort is het getier en gevloek en het gespot van bovenaf de muur. Maar onderaan op de begane grond, je hoort helemaal niets. Laat er geen geluid te horen zijn. Er gaat een volk. En ik kan het me zo voorstellen, hè, de harten bonden in hun keel. 6 dagen om de stad. 7e dag 7 maal. En dan, dan schallen de bazuinen. En dan storten de muren in. Hoe kwam dat nou? Als u Jozua 6 leest, dan zegt u, God heeft het gedaan. Het volk heeft er voor spek en bonen bijgelopen. Wat een verhaal. 7 dagen lang je eigen onmacht zien. 7. Dat is het getal van de goddelijke volheid. Bekijk nou eens even de barricades in uw leven. Wat een muur, hè. Ze komt er niet overheen. En je kunt er niet doorheen. Muren in uw gezin. Muren op je werk. Muren op school. Muren in je persoonlijk leven. Ga nou eens in de stilte. Zeg nou eens heel gewoon, lieve Heer. Ik kan niet verder. En dan niet gaan organiseren. Valt u dat ook niet op, dat wij altijd maar aan het organiseren zijn? Zelfs in een gemeente. Hè? Ik heb wat georganiseerd als voorganger van een gemeente. Dan ging ik helemaal niet in de stilte. Gingen we eerst organiseren en dan gingen we nog even bidden. Het is de absolute verkeerde volgorde. Hè? Je moet eerst in de stilte. Koester die donderdagavond hier maar. Als je samenkomt, samen voor de troon van God. Als je samen je handen opheft en zegt, Heere, zondag zijn we er weer met de gemeente, met de gezonden, maar ook met de zieken, met degenen die blij zijn en met degenen die zo'n zware lasten torsen ze hebben. Heer, hier zijn we en we komen met die nood van vandaag en we komen met Sint Maarten en met Florida en met Bangladesh en de hele reuten. Denk aan al die kinderen van u die vervolgd worden om uw naam wil. Ga nou zo in de stilte. Dan mag je je druk maken. In die stilte mag je je druk maken in je stille gebed tot de Heere God. Ga nou eens in de stilte. Ik vroeg aan u, hoe kwam dat nou dat de muren van Jericho ingingen? Omgingen. En ik gaf het antwoord uit het boek Jozua. En dat God het gedaan had. Maar thuis bladerde ik door mijn Bijbel. En ik kwam bij Hebreeën terecht. Het 11e hoofdstuk. En weet u wat er staat? Het is ongelooflijk. Daar staat in dat 3e hoofdstuk. Door het geloof zijn de muren van Jericho ingestort. Door het geloof. Door het geloof in die God die wonderen doet. Ik denk dat ons geloof veel te veel tussen onze oren zit. Dat is zo'n opmerking die tegenwoordig zo gebruikt wordt. Hè? Het zit tussen de oren. De dokter zei dat ook tegen een man bij ons uit de flat, want die is zo zenuwachtig. Het zit tussen je oren. Ja, dat is het eerste wat komt. Maar zo gaat het met geloof ook. We denken, natuurlijk hebben die jongens die om die stad heen liepen gedacht. Maar ze hebben die gedachte niet geuit. Dat mocht niet. Ze moesten zwijgen. Maar ze zullen wel gedacht hebben, nou God, ik snap er helemaal niks van. Maar ik moet het overgeven aan u. Je moet met je hart geloven. Met je hart geloven in een God die wonderen doet. Ik heb veel gehad in mijn leven van Jacob. Als Jacob in de benauwdheid zit, dan praat hij erover met God en dan begint hij allerlei dingen te regelen. Moet je opletten. Bijvoorbeeld als hij Esau gaat ontmoeten. Hè? Hij heeft zich, nou, de blubber gebeden. Hè? Hij was zo bang voor Esau. En dan gaat hij eerst aan het werk. Hè? Dan heeft hij het aan God verteld. En dan gaat hij zijn leger opstellen. En de vrouwen en de kinderen achteraan. En dan gaat alles regelen. Zoals hij dat ook deed met dat eerstgeboorterecht wat komen moest. Hij regelde alles. En dan komt er niks van terecht. Je moet het in zijn handen leggen. In de stilte in zijn handen leggen. Niet bidden en zelf de oplossing aandragen, want dan gebeurt er niets. Weet u wat het eigenlijke geheim is, denk ik? Als we terugbladeren in het boek Jozua, dan ontdekken we dat het volk het verbond met God vernieuwd heeft. Ja, ze waren 40 jaar in die woestijn geweest en het was beroerd gegaan af en toe. Ze zijn zover gegaan dat ze zelfs een gouden kalf maakten. Aaron heeft het niet overleefd en Mirjam niet en Mozes niet. Ze zijn het land niet ingekomen. Allemaal het gevolg van die ellendige toestanden in de woestijn. Mensen, 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 wat is dat volk? Ongedurig en ongehoorzaam geweest. En dan komen ze over de Jordaan en dan komen ze bij Gilgal en dan wordt het verbond vernieuwd. Ik zou eigenlijk moeten zeggen, ze leggen opnieuw belijdenis van hun geloof af. En dan zeggen ze als het ware, Heer, nou gaan we dat nieuwe land in wat u beloofd hebt, maar we leggen het allemaal in uw handen. En toen heeft God gezegd, het is goed. Het is goed. Als je niet buiten mij kunt, dan zal ik met jullie meegaan. En God is meegegaan, het verbond is vernieuwd. En daarom, als hier een volk om de stad trekt, dan kijken ze niet eens naar die dikke muren. En dan kijken ze ook niet omhoog naar die soldaten die daar staan met hun speren en pijlen en bogen en weet ik veel wat allemaal. Dan kijken ze recht voor zich uit. Want voor hen uit blinkt de ark van het verbond in het zonlicht. Die wordt gedragen door de priesters. En ze weten het als ze naar die ark gaan kijken. God gaat voor ons uit. Dat is toch geweldig. Ze hoeven helemaal niet naar links te kijken. En ze hoeven niet naar rechts te kijken. Ze kijken voor zich uit. En dan lopen ze 7 maal om die stad. En die 7 priesters die blazen de bazuinen en het gebeurt. Weet u wanneer de bazuin geblazen werd? Als God aan Mozes verscheen op de Sinaï. En u weet toch dat er weer een moment komt dat er een bazuin gaat schallen. Moet je 1 Thessalonicense 4 eens lezen, zeg. Ik kijk er met belangstelling naar uit. Ik hoop zo dat we het meemaken, hè, zoals we hier zitten. Het mag van mij nu gebeuren. Ik zit niet over mijn vrouw in, want die gaat ook wel mee. Hè? We zitten misschien niet op dezelfde wolk. Maar goed. Maar er gaat een bazuin schallen. En als die bazuin van de hemel weer gaat schallen, dan is dat grote moment aangekomen. Dan worden al Gods kinderen bevrijd. De Heer komt. Het verbond is vernieuwd. Het volk bidt met gesloten monden. En de muren storten in. Hoe? God deed het, ja. Maar God deed het op het geloof. Kijk, u mag van mij 99% van de boodschap vergeten. Dat vind ik nergens niet, want wat Kees van der Geer zegt, dat is niet zaligmakend. Als u maar onthoudt dat God op het geloof antwoord geeft. Daar waar Gods kinderen in de stilte gaan. Hun eigen onmacht belijden. En hun geloof op God richten. Daar gebeurt het. En dan moet u niet zo met die wereld bezig zijn, want daar begrijp ik ook niks meer van. Hoor. De mensen zijn maar met de wereld bezig. En ook zo'n aanstaande schoonzoon en die is maar met het milieu bezig. Die jongen gelooft helemaal niet. En als ik dan per ongeluk een stukje papier op straat laat vallen, dan ben ik bezig om mijn auto, hè, ik ben bezig het milieu te verontreinigen en zo. En de mensen doen van alles. Maar dan lees ik mijn Bijbel en dan kom ik tot de ontdekking dat hele geleuter over de ozonlaag, dat helpt helemaal niet, want er komt een moment dat de mensen de schaduw zullen zoeken en niet meer vinden. Dan komt het oordeel over de wereld. Want de wereld is ten dode gedoemd. En allen die niet de Heer Jezus Christus wilden aanvaarden. De wereld wordt niet gered door Trump. En ook niet door de Verenigde Naties. Ook niet door het Verenigd Europa. De wereld heeft de kans gered te worden. In elk geval de bewoners ervan. Door de Heer Jezus Christus. En als u de Heer Jezus niet hebt als persoonlijke verlosser en zaligmaker, dan moet u dit weten, dan bent u op dit moment verloren. Dan kun je nog gered worden op 1 voorwaarde. In de stilte gaan. Je hart en leven aan hem geven. En weet u, een van de mooiste woorden uit de Bijbel vind ik toch ook zo'n uitspraak van David in Psalm 18. Ik heb er altijd zoveel aan gehad. Met mijn God. Hey, jullie kennen hem. Met mijn God spring ik over een muur. Zie je dat we hem nodig hebben? Als je dat maar kunt zeggen. Hè? Als je maar kunt zeggen met mijn God. Niet zomaar zeggen met God spring ik over een muur. Dat is vrijblijvend. Nee, mijn God. Mijn God. Het is toch geweldig dat je die almachtige mijn God mag noemen. En de Heer zegt dan, u geschiede naar uw geloof. Lieve mensen, er gaat een bazuin schallen, ik weet niet wanneer. Misschien vandaag, misschien over 25 jaar en misschien duurt het nog 100 jaar. God is een genade God. Maar hij gaat schallen. En dat stort alle muren van de wereld in. Bij Jericho werd 1 persoon gered. Rahab. Waarom? Waarom werd Rahab gered? Omdat ze geloofde. Niet omdat ze de verspieders verborgen, hoor. Nee, omdat ze geloofde. Dat geloof van Rachab blijkt uit het feit dat ze een koord uit het raam hangt. Ze gelooft. En als je dat leest, dan hoor je er ook zeggen, ik heb veel gehoord van die God van jullie toen jullie in de woestijn waren. En van die volken die veroverd werden. Ik heb alles gehoord. En dan gelooft ze in God. En ze wordt gered. Ik heb een zusje uit het roze leven. Ze is nu in de hemel. Ze heet Rachab. Want ze kon zeggen, mijn God. Kunt u dat nou ook zeggen? Als u dat kunt zeggen, dan kunt u ook zingen, wij zullen overwinnen. We zullen overwinnaars zijn. Amen. Zullen wij danken? Lieve Heer, er zijn zoveel slagbomen in ons leven. We hebben bijvoorbeeld de mededelingen gehoord hier. Nou, er werden zomaar een aantal slagbomen opgenoemd, want er is ziekte en er moeten operaties volgen en er zijn verdrietige dingen. En Heer, het zijn allemaal van die slagbomen. En daar raken we door in de war en dan dreigen we zomaar ons geloof te verliezen. Maar nu gaan we samen gewoon onze onmacht voelend in de stilte. En Heer, u hebt ons hier een plaats aangewezen, daarom zijn we hier ook. En we praten nu even met u alleen. Wilt u voor de zieken zorgen alstublieft? Heel, heel liefdevol. En wilt u omkijken naar degene die niet meer in de dienst kunnen komen, omdat het lichaam niet meer wil. En wilt u diegene helpen, Heer, die al zo'n poos niet meer in de dienst gekomen zijn, misschien omdat ze het niet meer zien zitten. Heer, wilt u die slagbomen weghalen alstublieft. En maak dat geloof in ons sterk door uw geest. Want met u zijn we meer dan overwinnaar. En dat heeft onze omgeving nodig. Onze kinderen hebben het nodig. Dat ze zien dat vader en moeder geloven in u. Maar ook de omgeving waar we wonen en werken. Hoe zouden mensen anders gered moeten worden, Heer, als wij het ze niet vertellen? En u wilt ons gebruiken. Heer, help ons alstublieft om stilletjes onze weg te gaan, bouwend op u. Alles verwachtend van u. En Heer, dan zeggen we het maar gewoon, we verwachten grote dingen van u, want u bent de Almachtige. Dank u wel dat we van u zijn en dat u vanmorgen bij ons was. Dat we uw woord mochten openen. En wat nou niet naar uw wil was, Heer, neemt u dat alstublieft weg. Uit genade. Amen. U wilt natuurlijk graag een offer brengen. Waar was dat ook weer voor bestemd? Mercy chips, hè? Ja. En dan gaan we zingen. Jezus, hij is koning. 13 uit Opwekking. Als u dat lied kunt zingen, dan weet u dus dat Jezus leeft. Elk moment van de dag is hij bij u. Daarom draag met u mee de zegen des Heren en onthoud het goed. De levende Heer is altijd bij u. De genade van onze Heer Jezus Christus, uw Heiland. De liefde van God, uw Vader. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Totdat die bazuin gaat schallen en Jezus komt. En ons geloven verandert in aanschouwen. Halleluja. Amen.